Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee mevrouw Baars. Volgende week hoopt voor te gaan dominee De Koeier. Organist Gerard Hopman. We hebben 3 collectes. Ik heb nu 2 schalen op tafel staan, want voor de diaconie willen wij met kerst collecteren voor het vergeten kind. En alleen als u er niet bent met de kerstdagen en u wilt toch wat geven, dan staat er een schaal ook voor op tafel. Wij als diaconie hebben al geld gestort, uiteraard, want anders is dat er niet met kerst. Maar wat er extra gegeven wordt, dat hopen we dan. Dan gaan we dat er nog daarna even storten. Dan hebben we een collecte voor de kerkrentmeesters en het onderhoud van het kerkgebouw. Aanstaande vrijdag is de adventsmaaltijd. U kunt zich nog steeds opgeven. Heel gezellig. Begint om 6:00. 5:30 is de kerk open. En dan drinken we met elkaar eerst een kopje koffie. En daarna beginnen we met de maaltijd. Er zijn 3 kaarten verstuurd naar Jacinta, Bijne, Piet Kool en de heer Snelle voor verjaardagen. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een licht zal, dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. En natuurlijk, het is tweede advents, dus we doen ook de tweede adventskaars aan. Ik wens u een goede dienst.
Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. En zo niet, steek dan even uw hand op. Want dan, de vorige keer is dat toch niet helemaal goed gegaan hier vandaan. Wel straks met overdenking. Dus zeg het even, steek even je hand op, laat even weten. Hoger. En nu? Ja? En blijf roepen, hè? Als het, ja, heel graag. Wij gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 89, vers 1 en 3.
Thank you.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij het gebed van toenaderen. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen weer uit Psalm 89, vers 7 en 13. Psalm 89, vers 7 en 13. En u weet dat dit is de adventstijd en dat is een tijd van inkeer, van ingetogenheid. Toch zingen we daarna een adventslied en u zult zien ook dat het eigenlijk ook een ingetogen lied is. En dat zingen we straks als voorbereiding op de dienst van het woord. Dus eerst het Kyriegebed en daarna adventslied 442 vers 1 en 2. Mag ik u voortgaan in het Kyriegebed? Als wij bij u ons heil zoeken, zal uw wereldgod ons dan niet ter harte gaan? Met uw schepping mee zingen, zuchten en bidden wij ook vandaag. We bidden om ontferming, om wie lijden aan het oplaaien van geweld, van onvrede, van haat, van terreur op zoveel plaatsen in uw wereld. maar ook om wie niet gehoord en niet gekend zijn. Wij bidden om ontferming, om wie in verwarring zijn, om wie zich zorgen maken over de hardheid van alle dag, de polarisatie, het geweld, waar wij elkaar niet meer verdragen en nog minder dragen. Wij bidden om ontferming, om wie geslagen zijn in hun geloof in mensen, om wie het vertrouwen op u en zichzelf verloren zijn, om het verzwegen verdriet, om de stille pijn, om ziekte, eenzaamheid en om alles wat ons weerhoudt uw komst oprecht te verwachten. Zo bidden wij zingend om ontferming. Van het woord en voordat we de schriften gaan openen, willen we met elkaar bidden om Gods zegen en om verlichting met de Heilige Geest. Eeuwige God, die van ouds van u doet horen bij monden van profeten, open ons hart om uw tekenen te verstaan. Openbaar uw bedoeling met ons in Jezus Messias, licht van de wereld. Laat ons zien in dit uur hoe wij daaruit hoop kunnen putten, bij al wat ons overkomt, omdat u met ons bent en zal zijn. Wij bidden om uw geest, zodat we ontvankelijk worden voor de vervulling van uw belofte en uw woorden van heil, vandaag en alle dagen die komen. Amen. Eerste schriftlezing kan bijna niet missen in de adventstijd. De profeet Jesaja, Jesaja 7, vers 10 tot 17.
De Heer liet verder tegen Agas zeggen: vraag om een teken van de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk, hetzij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde: nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja: luister, huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de Heer een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde, de heerschappij van Assyrië. We zingen nu lied 466, vers 3 en 6. Uit het evangelie lees ik Matthäus 1, vers 18 tot 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang
je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. We zingen nu lied 439 vers 1 en 2.
Na de overdenking zingen we het Magnificat, de lofzang van Maria, alle liederen uiteraard, lied 157 A. Lied 157 A. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vandaag op de tweede advent de lezing uit het eerste hoofdstuk van Matthäus. Matthäus heeft zijn evangelie geschreven voor het Joodse volk. Dat volk verwachtte het heil uit het huis van David. Maar Matthäus laat hen zien dat ze het niet van mensen moeten verwachten. Dat doet Matthäus door te herinneren aan wat God door Jesaja tegen Agas, nakomeling van David, had gezegd. Die Agas wees met quasi-vrome woorden een teken van God af. Hij zocht zijn hulp niet bij God. In zijn hart had hij al de beslissing genomen om een groot leger te hulp te roepen. Hij had zijn kaarten gezet op de Assyriërs. God zegt dan door Jesaja dat het leger van Assur niet zijn redding, maar zijn ondergang zal betekenen. Gaat Agas, deze zoon van David, voorbij. Maar dat betekent niet dat God het huis van David laat vallen. God zal op zijn tijd een wonder doen. Zie, de jonkvrouw, de maagd, zal zwanger worden en een zoon baren. We hebben zojuist dit in de eerste schriftlezing gehoord, waar Jesaja de profeet het koningschap van Agas ter discussie stelt. En velen hebben zich afgevraagd wanneer dit wonder is gebeurd. Heeft die ongelovige koning zelf nog het wonder meegemaakt dat een ongetrouwd meisje een kind krijgt? Er zijn Bijbeluitleggers die geloven dat het wonder in die tijd al is gebeurd. Maar nergens in de Bijbel lezen we hier iets over. Wanneer zal dit gebeuren, dachten de Joden die Jesaja lazen. Wanneer zal God dat wonderteken doen? Dat is nu gebeurd, roept Matthäus in zijn evangelie uit. Er woont een meisje in Nazareth. Ze is verloofd met Jozef, maar er blijkt iets wonderlijks met haar aan de hand te zijn. Ze blijkt, voordat zij samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Dat is schokkend. Zeker voor Jozef. Matthäus vertelt ons het kerstgebeuren vanuit het perspectief van Jozef. En vandaag de focus op hem. Twee keer wordt Jozef gedwongen om te vluchten. Eerst door de keizer ver weg in Rome naar zijn geboortestad de burgerplicht roept. En later wordt hij door een jaloerse dictator gedwongen om naar Egypte te vluchten. Twee keer moet hij op pad gaan met vrouw, kind, ezel en timmermansgereedschap, want ook ver weg van huis moet hij brood op tafel kunnen zetten. Twee keer de wijk nemen. En hij doet dat gewoon, zonder te klagen, te morren of zijn mening daarover te geven. In heel het verhaal, in de hele Bijbel, staat geen enkel woord dat uit de mond van Jozef komt. Op het eerste gezicht is deze zwijgzame Jozef zeker geen voorbeeld voor de moderne vaders van nu met hun papa-dagen en draagzak. Nee, hij is een man voor de achtergrond. Een vader in de schaduw. Op schilderijen verdwijnt hij vaak in het schemerlicht van het decor. Ergens in een hoek haalt hij water, stookt hij een vuurtje of slaapt zelfs. Terwijl iedereen, herders, koning en ook wij die naar het plaatje kijken in de ban zijn van het babytje in de krib. Zelfs kerstliederen nemen hem niet serieus. Natuurlijk mag hij bij geen kerstspel ontbreken, maar zijn rol blijft wel vaak tot het laatst over. Maria, de trotse moeder, zij staat centraal. Zij heeft de hoofdrol. De armoedige herders, zij ontmoeten engelen en vertellen het goede nieuws door. De koningen dragen gouden kronen en mooie gewaden en brengen dure cadeaus. Maar Jozef? Nou, die staat er maar een gat in de lucht te kijken. Theatertechnisch heeft Jozef minder dan een bijrol. Hij is figurant en voor het verhaal ogenschijnlijk zonder betekenis. Hij zingt niet, brengt geen cadeaus en zwijgt. De enige evangelist die Jozef een belangrijke rol geeft in zijn kerstverhaal is Matthäus. Stel me voor dat hij zich zijn leven anders had voorgesteld. Hij was timmerman, gerespecteerd en eenvoudig, met zijn handen bezig. Niet zozeer met betekenisvolle woorden of grote plannen, gewoon huisje, boompje, beestje. Een normale Joodse man die met lange jaren hard werken nu eindelijk voldoende geld opzij had gelegd om te kunnen trouwen. Hij wilde niets liever dan een normale echtgenoot van een gewone Joodse vrouw zijn. Een normale vader van gewone kinderen. Zijn droom was niet meer en niet minder dan een gewoon timmermansgezin. Maar dan gebeurt er ineens iets wat allesbehalve gewoon is. Meer nog iets onvoorstelbaars. Zijn verloofde, nog voordat zij gingen samenwonen, blijkt zwanger te zijn. En hij is niet de verwekker van het kind. Een buitenechtelijke zwangerschap, zouden wij zeggen. Dat moet ongelooflijk hard aankomen. Alle mooie toekomstplannen storten in. Jozef staat voor een dilemma. Volgens de Joodse wet mag hij Maria niet trouwen, want dat zou echtbreuk betekenen. Volgens diezelfde wet moet hij haar bovendien aanklagen bij het gerecht. Matthäus duidt de innerlijke strijd van Jozef. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Erg voorzichtige woorden. Want had hij haar wel in opspraak gebracht, dus aangifte tegen haar gedaan bij de autoriteiten, dan was Maria conform de toen geldige wetten samen met de ongeboren Jezus gestenigd. Jozef is rechtschapen, een rechtvaardige, een tzaddik. Hij kan dus degene van wie hij houdt niet doodwensen. Maar er blijft nog wel een tweede mogelijkheid. Stiekem er vandoor gaan, elders ver weg, opnieuw beginnen en de hele zaak met Maria zo snel mogelijk vergeten. Voor Maria en Jezus zou dit eveneens rampzalig zijn geweest. Ongehuwde moeders en hun kinderen stonden destijds helemaal onderaan. Niemand die iets met hen te maken wilde hebben. Geen inkomsten, geen zekerheid. Een leven in armoede en op straat als bedelaar of hoer zou zeker hun lot zijn geweest. Maar ook voor deze tweede mogelijkheid kiest Jozef niet. Want hij droomt van een engel die hem zegt, wees niet bang, verlaat Maria niet. Want de zoon die zij draagt, gaat jouw volk redden. Nuchtere mensen zouden zeggen, nou en? Je droomt zoveel op een nacht, zeker als je ineens in zo'n storm van emoties bent beland als Jozef. Waar je dan allemaal niet van droomt. Maar het meeste ben je sowieso alweer kwijt als je 's ochtends wakker wordt. Jozef denkt, voelt en handelt anders. Jozef begrijpt de taal van de dromen. Hij heeft op zijn minst een vermoeden door wie hij in het donker van zijn nacht wordt benaderd. Hij voelt de opdracht en weet dat God hem nodig heeft. En hij begrijpt dat zijn gekrenktheid en zijn woede grenzen hebben. Dat zijn liefde voor Maria en zijn vertrouwen op God groter en belangrijker zijn dan de pijn die hij leidt. Jozef luistert naar de stem van de liefde. Maria en het kind wegen zwaarder voor hem dan de pijn van de gekwetstheid. De man die bij kerstspelen bijna altijd stom blijft, wordt tot groot voorbeeld als het om de vraag gaat hoe je wraakgevoelens vaarwel kunt zeggen. Dat geeft je een andere blik op Jozef. Hij is de eerste volgeling en de eerste leraar van zijn zoon. Dus als Jozef wakker wordt, doet hij wat de engel hem heeft opgedragen. Hij neemt Maria bij zich als zijn vrouw. Hier laat iemand de woorden, wees niet bang, echt doordringen tot zijn hart. Hier lukt het iemand in plaats van op fatsoen, regeltjes en voorschriften, vol op God te vertrouwen. Ook al is het volstrekt onduidelijk waar de weg heen zal gaan en wat er allemaal gaat gebeuren. Jozef stelt geen vragen, daagt de engel niet uit, jammert ook niet om het verloren vaderschap. Integendeel, de droom wekt in hem een groot verlangen. En zijn verlangen leidt hem tot een ongebruikelijke beslissing die zijn leven een andere wending geeft. Jozef vertrouwt op God, op zijn beloftes over degene die geboren gaat worden. En hij vertrouwt Maria, ook al baart zij wie dan ook. Jozef, de zoon van David, ziet dit kind letterlijk als geschenk van God en geeft hem zijn naam waarmee hij het letterlijk vaderschap aanvaardt. Hij deelt het vaderschap met God. Hij zal van dit kind houden en voor hem zorgen, ook al heeft het hem pijn en tranen gekost. En zo volbrengt Jozef een daad van liefde. Hij neemt Maria aan als zijn vrouw. En niet Maria, maar hij is degene die zijn zoon de naam Jezus moet geven. God redt. Een prachtig teken van geloof. Dat heeft met erkenning te maken. God wil dat Jozef, het kind dat geboren zal worden, erkend als zijn eigen kind. Hij als zoon van David, zo wordt Jozef ook in vers 20 aangesproken, als komend uit het geslacht van David, wordt gevraagd dit kind te erkennen. Zodat langs deze weg Jezus erkend wordt als behorend bij het geslacht van David. Het kind dat geboren wordt, zet de oude dynastie van David voort. Die belofte stond nog open, dat er een koning zal zijn uit het geslacht van David. God vervult deze oude belofte. Hij is deze belofte na zoveel eeuwen niet vergeten. Het moet Jozef wel geduizeld hebben. Maria, zwanger uit de Heilige Geest. Als vrome Jood kent hij de Heilige Geest als de adem van God, die scheppend broedde over de wateren. De geest die mensen en kosmos in het aanzijn riep. De geest die dode mensen levend maakt. Deze geest heeft in de schoot van Maria nieuw leven geschapen. God heeft een nieuw begin gemaakt. In dit kind komt God naar deze wereld toe. Jozef, een man zonder woorden. Jozef vraagt niet. Jozef praat niet. Jozef doet. Hij doet wat de engel heeft gezegd. Zijn drievoudige daad van rechtvaardigheid. Hij neemt zijn vrouw bij zich. Hij heeft geen gemeenschap met haar. En als haar zoon geboren is, geeft hij hem de naam die hij van de engel heeft ingefluisterd gekregen. Jezus zal hij heten. De naam als een programma. God bevrijdt zijn volk van hun zonden. Jozef schept daarmee de voorwaarden waaronder het kind veilig ter wereld kan komen. Het mag een naam hebben. Hij is welkom. Gewenst. Vrede ontkiemt. Als mensen hun pijn in perspectief kunnen zien en het besluit nemen om leven en liefde zwaarder te laten wegen dan de pijn die ze lijden. Vrede ontkiemt als mensen zich dit echt laten zeggen. Wees niet bang. Waar zo vrede tussen mensen ontkiemt, daar is het kerst. Jozef is in het evangelie naar Matthäus meer dan toekijker bij de kribbe. Jozef, deze milde, liefdevolle, vredebrengende man is dus allesbehalve een onbelangrijke figurant. Hij is de eerste aardse leraar van zijn zoon en de eerste volgeling van Jezus. Laten wij ook van hem leren. Tijdens de evangelielezing viel het u misschien wel op dat het kind dat geboren wordt eigenlijk twee namen krijgt. De engel die naar Jozef toekomt zegt tegen hem in vers 21 dat Maria een zoon zal baren die hij de naam Jezus moet geven. Dat is in die tijd een gangbare jongensnaam. En even verder in vers 23 haalt Matthäus de profetie uit Jesaja 7 aan, waar staat: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Emmanuel geven. Twee namen die het kind ontvangt. En het bijzondere is dat deze namen niet door Jozef en Maria zelf bedacht zijn. Namen worden meestal door ons als ouders bedacht. Maar hier is het anders. Jozef ontvangt beide namen in een droom. De naam Immanuel is een aanduiding voor wat er met de geboorte van Jezus gebeurt. Dat in de komst van Jezus God onder de mensen komt. Dat God met en bij zijn volk is. In de geboorte van Jezus vervult God al die oude beloften en slaat zijn tent op onder zijn volk. En dat vormt de rode draad door dit evangelie. Immanuel. Midden in deze ingewikkelde en chaotische tijd klinkt deze naam. Immanuel is een woord voor als het allemaal donker is. Als er geen hoop is. Voor u, voor jouw leven misschien. Voor deze wereld. Immanuel, God met ons. Niet alleen hier aan het begin van Matteüs klinkt het God met ons. Ook aan het einde. De laatste woorden van het evangelie zegt Jezus. Zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot de volleinding van de wereld. Van begin tot einde is dat de lijn. Immanuel. God met ons. In deze dagen waar we soms kunnen denken dat vrede en gerechtigheid heel ver weg zijn, is dit onze hoop. En in die hoop mogen we ons in deze adventstijd voorbereiden op kerst. En ik wens u allen hier in Helvoort verder gezegende adventsweken en een gezegend kerstfeest. Amen.
Thank you.
zullen samen met elkaar danken en bidden. Er is ook gelegenheid voor een persoonlijk stilgebed. En we sluiten daarna af met onze Vader. Goede God, wat fijn dat we vandaag hier in de kerk van Helvoort de tweede zondag van Advent vieren. Wij danken u dat wij ons zo mogen voorbereiden op het grote feest van Kerst. In de komst van uw Zoon heeft u naar ons omgezien. U vervult ons met hoop op de komst van uw Rijk. En zo wordt het weer een beetje licht in een duistere wereld vol van oorlog en geweld. En daarom prijzen wij uw naam. Want wat verlangen wij naar een wereld waarin al uw mensen in vrede mogen en kunnen leven. Wij danken u voor het samen zingen, bidden en luisteren. Wij danken u voor Jezus, God die mens werd, kind werd. Kwetsbaar kind van een kwetsbare moeder, aangenomen zoon van een timmerman. Wij danken u voor Maria die het kind ontving, al was ze niet getrouwd. En voor Jozef die zijn geliefde trouw bleef en vader werd van de zoon die hij niet had verwekt. Wij danken u God dat ook in onze tijd mannen en vrouwen van u de moed ontvangen om kwetsbare kinderen op te nemen. Zodat er in hen voor u een plaats is op deze wereld. Laat uw woord vrucht dragen, zodat we ook blijven omzien naar elkaar. Want onze tijd wordt gekenmerkt door een gevecht om onze aandacht. Zo bidden wij u voor de zieken thuis in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Wilt u hen omringen met uw liefde en zorg? We bidden voor hen die verdriet hebben, in rouw zijn, om geleden verliezen. Heer, wees daar nabij met uw troost en met uw zegen. Vanmorgen bidden we voor hen die getroffen zijn door de explosie in een woonwijk in Den Haag. Wees u met de mensen daar, gewonden in het ziekenhuis, nabestaanden van hen die omkwamen. Omwonenden en hen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Heer, wat een onzekerheid, wat een verdriet, wat een zorgen zo ineens. Voor alle mensen in nood en verkerend onder geweld bidden wij. Dan denken we nu vooral aan de mensen in Syrië. Een bevolking dat al zoveel heeft meegemaakt. En nu lijkt het wel dat ze overspoeld worden door anderen. Die ook weer uit zijn op macht. Heer, ontferm u over hen. Ook over de christenen daar, die het al jaren als minderheid zo moeilijk hebben. Geef u hen hoop. Gaza, Libanon. Israël, mensen die al 14 maanden gegijzeld zijn door Hamas en andere terreurgroepen. Goede God, we hebben niet echt een idee van wat zich er allemaal afspeelt. Maar het is verschrikkelijk. We bidden u voor al die mensen die daar zo lang al in de ellende zitten en zoveel meemaken. Voor de Joodse gemeenschap in Nederland bidden wij, geconfronteerd met zoveel oplaaiend antisemitisme, waardoor mensen zich niet veilig voelen. We bidden voor Oekraïne, voor alle verloren levens, zowel aan de kant van Oekraïne als aan die van Rusland. O Heer, laat er vredesonderhandelingen plaatsvinden. Er zijn zoveel plekken op de wereld waar mensen moeten vrezen voor hun leven. Koerdistan, Iran, Soedan, Darfur, Myanmar, de Jemenieten, Oeigoeren in China. Heer, richt onder hen allen tekenen van gerechtigheid op. Wij bidden om een aarde waar het veilig wonen is. Wij bidden om vrede op aarde. En in de stilte leggen we u persoonlijk voor wat ons zo na aan het hart ligt. We willen u onze blijdschap brengen, onze zorgen, ons verdriet. We vragen u dit alles in de naam van Jezus, Messias, die ons leerde bidden, onze Vader, in de hemel zijt. Uw naam wordt gegeven, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden. Nu collecten of we zijn al in de schalen aan buiten straks zometeen. Dan gaan wij nu zingen lied 512 en daar slaan we twee liederen van over, 4 en 7, dus het is 512 vers 1, 2 en 3 slaan we 4 over en 5 en 6. Dus lied 512 vers 1, 2 en 3 en dan nog 5 en 6. Onder de zegen van onze God, wetend dat Hij ons in het oog houdt. En van harte hoop ik dat we met elkaar, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen terrein, de zegen kan doorgeven ook aan anderen. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aanschijn over u lichte en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.